Ik heb gemeente voor u de volgende afkondigingen namens uw kerkenraad. Op zondag 8 september hoopt om 10 uur voor u voor te gaan dominee C. Bos. Om 16:30 uw eigen predikant dominee G.A. van der Brink. Er is dan voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jaap-Jan Blom, Lelystraat 28, Zevenhuizen. En Margit Florijn, Kleidijk 76, Rome. Ze hopen vrijdag 6 september in het huwelijk te treden. De huwelijksbevestiging, waarin dominee G.A. van der Brink voorgaat, zal plaatsvinden op zaterdag 7 september in de Dorpskerk te Rome, aanvang 's middags om 14 uur. In de hal van de kerk is de kerkbode beschikbaar, evenals de nieuwe kerkelijke kalender 2013-2014. Ook treft u daarbij informatie aan over het gemeenteuitje van zaterdag 21 september en tevens het actiemarktboekje voor de actiemarkt van zaterdag 7 september. De kerkenraad wijst u graag op de huisbijbelkringen en roept de gemeenteleden op hieraan indien mogelijk deel te nemen. Meer informatie vindt u in de kerkbode. Over 2 weken vindt er bediening plaats van het heilige avondmaal. Mocht u zaken willen melden voor censura morum, dan kunt u morgenavond 2 september tussen 20:30 en 21:00 telefonisch contact opnemen met de scriba ouderling Roosendaal. Aan het einde van dit kalenderjaar zijn 4 ambtsdragers aftredend. Ouderling A.L. Boom is aftredend en niet herkiesbaar. Ouderling K.H. Boonzaaier is aftredend en wel herkiesbaar. Ouderling kerkvoogd G. Kloos is aftredend en niet herkiesbaar. Diaken J. van der Wal is aftredend en niet herkiesbaar. De gemeente heeft de mogelijkheid namen in te dienen voor de 3 vacatures of een tegenkandidaat aan te dragen tot en met woensdag 11 september. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de kerkbode. En voor alle data geldt Deo voor lente. Ik noem u vast de dienst van de offeranden. Straks eerste collecte voor de stichting Kracht naar Kruis. Tweede collecte voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Dat is over deze afkondigingen. Vangen wij gemeente met elkaar ons samen zijn aan. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, wij zetten ons samen zijn voort door met elkaar te zingen uit Psalm 122, daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, daarvan het eerste vers. Gemeente, wij willen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof beleiden met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we met elkaar uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst. Ik zeg het verkeerd. Het moet zijn Psalm 131, vers 4. 131. Ik ga van Psalm op voor naar de wet. Dat Israël de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid vernuut het in al eeuwigheid. Het moet zijn dus Psalm 131, vers 4. Mijn excuus voor de verwarring die ik hiermee aanricht misschien. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn van haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting door Gods Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere, grote, heilige God, wij zongen met elkaar de woorden van Psalm 122, van de dichter die in zijn huis was. En buiten kwamen de pelgrims voorbij op weg naar Jeruzalem, om daar wellicht de grote feesten te gaan vieren. De Pascha, of het een feest. En zij riepen, kom, ga met ons en doe als wij. En bij die roep sprong zijn hart op van vreugde in hem. En ook hij ging mee naar uw huis, om daar te zijn waar u was en waar de bediening van de verzoening plaatsvond en waar de gebeden werden opgezonden naar omhoog. Het was voor hem een zaak van grote blijdschap, bij welke gelegenheid het dan ook was, om uw huis te zijn, om daar te zijn waar Jeruzalem was, uw stad, de Godstad, die wel samengevoegd was, die er zo mooi uitzag. En nog, wie in Jeruzalem komt, ziet de schoonheid van deze stad opgetrokken uit gele, goudgele steen, stad van goud, uw stad. En heren, nu mogen wij deze middag hier bij elkaar zijn in uw huis hier. En mag hier worden gesproken van hem naar wie de tempeldienst heen wees. die eenmaal gekomen is en die met dat ene volmaakte offer al die andere offers overbodig heeft gemaakt om ze nog steeds te gaan brengen, die ze op een hoger plan heeft gebracht. Ze mochten tot vervulling komen in het kruisoffer op Golgotha, waar het bloed van de verzoening heeft neergedrukt van die ene borg en middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus. En nu mogen wij deze middag hier bij elkaar zijn. En mag dat heerlijk evangelie van u weer centraal worden gesteld. En als het goed is, is dat ook voor ons een zaak van vreugde en van dankbaarheid. En van blijdschap dat u ook weer naar ons wilt omzien. En uw woord, Heere, mag worden geopend. En de apostel Jacobus, hij staat genoteerd op het bord hiervoor in de kerk. En vanuit Jacobus 2 zal de prediking tot ons komen. En het is een gedeelte wat misschien voor ons niet zo eenvoudig is. En wat ook heel wat vragen zou kunnen oproepen. En hierin is het gebed deze middag of u ook erin mee wilt komen. En uw zegen wilt schenken. Of u ook met uw Heilige Geest wilt komen en die woord wil indragen in ons hart, opdat wij ook zijn brief mogen verstaan en begrijpen en dat het ook in ons leven iets zou mogen uitwerken. Heer, dat ook deze dienst van vanmiddag een klein steentje mag zijn aan dat grote gebouw van u, waarmee uw koninkrijk uw tempel bouwt en vestigt. Heer, schenk dan deze middag uw zegen. Geef dat we het in het spreken mogen ervaren, maar evenzo ook in het luisteren, dat u zelf in ons midden bent en u zelf bij het woord voegt en zo komt in ons hart, in ons leven, dat het mag zijn tot eeuwige zegen. En dat ook anderen het mogen merken aan ons. En daar is Jacobus het om te doen. Dat als wij geloven, dat het ook gezien zal worden in de concrete, alledaagse werkelijkheid van ons bestaan. Heere, zegen ons zoals we hier bij elkaar zijn, of zoals we thuis mogen meeluisteren aan de kerktelefoon. En geef dat we vanuit uw woord vermaning mogen ontvangen, maar ook bemoediging en vertroosting. En dat we mogen weten waar we met al onze noden en zorgen terecht kunnen komen, namelijk bij u. En dat dat kan, niet om iets van onszelf, maar om Jezus wil. Omdat hij met kruis op Golgotha daar een rechtsgrond voor heeft gelegd, waarom u ons in genade kunt en ook wilt aannemen. En ons geven wil alles wat wij nodig hebben voor een geheiligde levenspraktijk, maar ook om eenmaal zalig te kunnen sterven en in uw heerlijkheid te mogen ingaan. Heer, zegen ons allen hier en ook thuis. En breid uw koninkrijk uit. En verheerlijk uw naam om Jezus wil. Heer, wij bidden u voor elkaar. U voor het bruidspaar van deze week. Voor Jaap-Jan Blom en Margit Florijn. Heer, zegen hen. Geef hen goede dag. Heer, in bijzonder ook wanneer het woord mag worden geopend en het huwelijk mag worden bevestigd in de kerk en er ook uw zegen over mag worden afgebeden, ga gij dan met hen mee en met hun families. Zegen hen ook dan en geef dat ook zij zo hun leven mogen beginnen met u en ook elke dag weer het mogen verwachten van u alleen. In het huwelijksleven zijn er blijde dagen, maar soms ook verdriet en soms ook moeite. En hoe zullen wij dan onze weg kunnen gaan zonder u? Dat is een onmogelijkheid. Heer, zegen hen dan daarin en geef dat ze het ook zelf mogen ondervinden. Wie het van u verwacht, die zal niet beschaamd worden. Heer, we dragen u op het werk in de gemeente, ook evangelisatiewerk van deze week, ook de verkiezingen die ook weer aanstaande zijn. Heer, dat u het evangelisatiewerk wilt gebruiken Mogen hier mensen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. We wonen hier in een grote stad. Het is aan de rand, min of meer. Maar toch zijn er velen, zeer velen die van u en van uw dienst niet weten. Dat uw huis vol zal worden. En dat er velen mogen worden toegebracht tot de geloofskennis van uw lieve Zoon. Heer, wil ook dan die arbeid daarvoor gebruiken. Maar ook wat de broeders van de kerkraad mogen doen. En ook uw dienaar, dominee Van der Brink. Heer, zegen dat. Ook als er dan verkiezingen zullen zijn binnenkort. En als nu de gemeente in staat is om namen in te dienen, dat er mag worden omgezien. Niet naar onze man die ons goed ligt, maar naar iemand die vol is van uw Heilige Geest. Die uw woord mag brengen en die ook in staat zal zijn de gemeente mede te mogen leiden in alle waarheid. Heer, geef dan uw zegen, ook in de procedure die zo in gang is gezet, opdat ook hier de voortgang van uw woord door mag gaan. Zegen ook onze broeder dominee Van der Brink. Ook als hij deze week voor studie naar Leuven zal gaan, wees ook met hem en geef dat hij met zijn gaven van hoofd en van hart ook uw kerk hier in ons land plaatselijk, maar ook landelijk zal mogen dienen tot eer van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, we bidden u voor ons land en volk, voor de zorgen die er zijn, de agrarische sector waar het ook moeilijk is. Onze gedachten gaan ook uit naar de visserij, waar ook donkere wolken zich samenpakken. Heer, leg het voor u neer. Het is ook zo belangrijk voor hen, voor gezinnen vaak van generatie op een boerderij, maar ook voor ons levensonderhoud, dat wij voedsel zullen hebben. Heer, zegen hen en geef ook dat zij in de praktische dingen ook alles mogen ontvangen wat zij nodig hebben bij u vandaan. Ik bid nu, heer, voor hen die op moeilijke plaatsen zijn gesteld, de verpleging, waar soms grote gewetensnood kan voorkomen vanwege ontwikkelingen in de medische zorg, waar wij soms grote bezwaren tegen hebben. Heer, die dingen leggen wij voor u neer. En geef ook wijsheid om op moeilijke posten te staan en daar misschien tegen alles in een getuigenis te mogen geven van de dingen van u. Geef weer ook wijsheid om in concrete situaties te kunnen handelen en dat te mogen doen in overeenstemming met uw woord. En als het zwaar is en moeilijk is, Heer, of u dan wegen wilt banen, dat er ook op die plekken wij daar zullen kunnen functioneren en misschien ook wel voor een zieke tot zegen zouden mogen zijn wanneer daar gelegenheid voor is. Heer, dat is mogelijk. Het werk is wel het werk, maar soms kunnen daar momenten zijn waarop ook de schriften zullen mogen worden geopend of een tekst mag worden gesproken en ook daar het woord van u mag worden bediend. Op een eenvoudige wijze misschien. En heen voorbij gaan. Maar wat toch dat zegen zou mogen zijn. Ik geef ook dat er in de medische sector mensen mogen zijn. Ook artsen die mogen arbeiden. En ook daar dat mogen doen. In overeenstemming met uw woord. De betrokkenheid is zo groot. En liefde voor mensen is er zoveel. En men wil graag veel voor anderen doen. Maar heren, wat zou het ook groot zijn als we mensen mogen ontmoeten die het ook mogen doen, gedreven, omdat zij weten van de dingen van u. En zo hun liefde tot de naaste vanuit uw woord gestalte mogen geven, ook in de medische zorg. Heren, zo leggen wij deze middag onze gebeden voor u neer. Wij moeten het u beleiden, wij van onze kant, als wij u bidden, om al deze dingen. Wij hebben het niet verdiend, we hebben het verzondigd en verbeurd, maar Heer, geef het uit genade, om Jezus wil, uw lieve Zoon. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden deze middag in Efeze 2. Jacobus 2, we lezen samen Jacobus 2. Het woord van de Heer komt tot ons uit Jacobus 2. En dat luidt daar als volgt. Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding, en gij zou aanzien degene die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats, en zou het zeggen tot de armen, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank? Hebt gij er niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, hetwelk hij belooft degene die hem liefhebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is? Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de schrift, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, zo doet gij wel, zo doet gij goed. Maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder van de wet geworden. Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft. En de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden van het lichaam, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloven die net de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel, de duivelen geloven het ook. En zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gewerkt heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezonderen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Zo de schriftlezing, om elkaar gemeente het gedeelte bekijken deze middag. En als tekst voor de prediking geef ik u vers 24. Ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt? En niet alleen uit het geloof. Het gaat in Jacobus 2 over de werken. Maar die zijn gemeente, dus de ondertitel van de preek, vrucht van het geloof. De werken, en die zijn vrucht van het geloof. Dat we samen deze middag bij stilstaan. Nou, we gaan nu over tot de dienst van offeranden. Ik heb u de doellijnen reeds genoemd. Eerste collecte voor de stichting Kracht naar Kruis. Tweede voor de kerk. En bij de uitgang voor het onderhoud van de kerk. Alle drie van harte bij u en bij jou aanbevolen. De Heer, zegen u met uw gaven. En wij gemeente gaan zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 133. Gaan er over de broederlijke en zusterlijke liefde. We zingen daarvan vers 1, 2 en 3. Psalm 133, 1, 2 en 3. meent u en jij hebt ongetwijfeld, net als ik, een gedeelte in de Bijbel die we heel moeilijk vinden om te begrijpen. Stukken als je ze leest, dan zeg je ja, als je de letters van mijn ogen kan de woorden lezen, maar wat er nu precies wordt bedoeld, het is voor mij erg ingewikkeld. En even die gedeelte zou misschien wel de brief van Jacobus kunnen zijn. En met name ons tekstgedeelte, hoofdstuk 2 en onze tekst. Die woorden dat je niet alleen uit het geloof wordt gerechtvaardigd. Dat hebben we zo vaak gehoord, daar zijn we mee opgegroeid. Maar uit de wet. Nou, dat klinkt niet erg reformatorisch, niet erg gereformeerd. U weet van de grote vraag van Luther. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Heeft hij heel lang mee geworsteld. En uiteindelijk ontdekte hij in de Romeinenbrief dat het was door het geloof alleen. Geloof dat God tot gerechtigheid rekent. En voor hem was die ontdekking alsof hij het paradijs binnenging, zo schrijft hij er later over. Een enorme bevrijding voor hem, want lang heeft hij ermee lopen tobben om zelf iets te doen, om zelf rechtvaardig te zijn, maar vanwege de zonde en de zondige geneigdheid die je altijd bij je draagt, liet het op een grote mislukking uit. Hij voelde zich alleen maar verder bij God vandaan komen. Hij verstond Gods gerechtigheid als wrekend, als straffend, en niet als iets wat hem geschonken wordt door het geloof alleen. Het geloof wat je kunt zien als de hand van een drenkeling die grijpt naar de reddingsboei die hem is toegeworpen. Voor Luther een enorme bevrijding. En misschien dat u of jij dat ook wel zo hebt ervaren in uw leven. De rechtvaardiging van een goddeloze. Als je zelf dat bent en je krijgt dan genade geschonken. Dat is zo rijk, dat is gemeente zo heerlijk. Dat je zalig kunt worden zonder iets van jezelf, maar alleen om Jezus wil. Dat je zelf zo door en door slecht bent, maar God ziet je aan alsof wat hij gedaan heeft, alsof u dat zelf gedaan hebt. Als daar je ogen voor geopend worden, en er kan heel verschillend eraan toe gaan, dat kan ineens zijn, maar dat kan ook wel geleidelijk gaan, maar dan is gemeente wel zo, dan kun je niet uit over dat grote, grote wonder van Gods vrije, soevereine genade. En dan schrijft Paulus in de Romeinenbrief over de rechtvaardiging door het geloof. Hij noemt als voorbeeld daar nog Abraham. Abraham die de Heere geloofde en hij rekende dat tot gerechtigheid. Bij die geboorte van Isaac. Die belofte daarvan in Genesis 15. En dan gemeente bladen je verder in de Bijbel. Dan ga je van Romeinen naar 1 Korinthe, 2 Korinthe. Gelaten. Dan kom je telkens diezelfde dingen tegen, de Efezebrief. En je gaat verder en dan kom je uit bij Jacobus. En in één keer is het allemaal heel anders. Jacobus schrijft dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt. En niet alleen uit het geloof. En Jacobus ziet dan bovendien zich ook nog een keer ook beroept op Abraham. Die uit de werken gerechtvaardigd is. Hij Isaac offerde op de berg Moria. Nou, gemeente zegt dezelfde gaat al je vrijheid die je had, die gaat in één keer weg. Er blijft niets van over. En dan lijkt het wel alsof Jacobus je toch weer aan de slag zet om zelf te verdienen. U weet misschien wel dat Luther grote moeite had met de brief van Jacobus. Hij wilde die liever verplaatsen naar het laatste van de Bijbel. Hij noemde hem ook zelfs een brief van stro. Dat is ja, toch niet erg waardevol materiaal. Je steekt het aan en het brandt zomaar weg. Dan kun je niet eens je handen warmen. Later is hij wel positiever over deze brief gaan spreken en denken. Heeft hij wel meer oog voor gekregen. Maar aanvankelijk ja, lag het voor hem wel zo. Dat ook hij moeilijk met deze brief uit de voeten kon. Hoe zit het met geloof en rechtvaardiging, met heiliging? Dat zijn de dingen die hier aan de orde komen. Alleen gemeente, ik zeg er wel iets bij dat Jacobus geen leerstellige tekst heeft die hij zet naast die van Paulus of zo. Maar Jacobus is een hele praktische man die ingaat op concrete dingen van het leven, ook in de gemeente in Jeruzalem waar hij ouderling was. Op een manier die ons vast en zeker ook zou moeten raken deze middag. Mij maar, u en jou ook. Jacobus, over het algemeen denkt men dat hij de halfbroer is geweest van de Heer Jezus. Maria heeft na de geboorte van Jezus bij Jozef nog kinderen gekregen. Daar is Jacobus er één van geweest. Hij was, zei ik al, ouderling in de gemeente van Jeruzalem. Die praktisch leiding gaf aan de gemeente. Een heel bekende figuur in zijn tijd. Een gemeente die het toen ook buitengewoon moeilijk heeft gehad. Er waren vervolgingen geweest na de dood van Stefanus. Vele mensen waren gevlucht naar andere plekken. Er waren er achtergebleven in Jeruzalem. Maar die mensen leefden in heel grote armoede. En we weten uit de brieven van Paulus dat hij zelfs een inzameling voor die gemeente van Jeruzalem heeft gehouden. Kortom, gemeente, een hele moeilijke tijd om daar te functioneren als ouderling. En wil hij toch in die omstandigheden die gemeente toerusten in het geloof. En dan geeft hij aan dat je tussen elkaar onderling geen verschil mag maken. Dat elk mens gelijk is. Hij zegt, stel dat in onze arme gemeente, dat was het dus, in onze arme gemeente, iemand de deur binnenkwam met prachtige kleding. En met een gouden ring aan zijn vinger. En wat gebeurt er dan? Nou, er wordt heel snel een stoel voor die man klaargezet. En zegt, joh, kom maar voorin zitten. En voor je het weet, na een paar weken of maanden zit hij ook in de kerkraadsbanken. Zo iemand krijgt een voorkeursbehandeling, misschien. Maar stel nu, zegt Jacobus, dat er ook een arme binnenkwam, een arme sloeber. Met nauwelijks kleren aan zijn lijf. Hij heeft bijna geen kleding aan. In ieder geval geen mooie nette kleding. Misschien is het ook wel een beetje wat meer een randfiguur die we allemaal wel kennen. Maar nou ja, waar je toch niet zo van houdt. De kans is heel groot dat zo iemand niet op zo'n bijzondere wijze wordt verwelkomd. Dat hij geen plek vooraan krijgt, maar achteraan of aan de zijkant of onder je voetbank, zeg maar. Dat hij daar op de grond mag zitten. Zoiets. De Jacobus zegt, dat mag niet. Moest denken aan kinderen. De klas, morgen beginnen de scholen weer. En stel je voor dat er twee nieuwe kinderen op school komen. Eén is een meisje. En thuis hebben ze een paard. En de vader heeft een goede baan. Die rijdt een mooie auto en ze heeft heel veel speelgoed. Nou, zo'n kind kan in de klas, zeker in het begin, later kan het anders zijn, dat weet ik ook wel, heel veel belangstelling krijgen. En misschien ook wel heel snel vriendinnen. Het andere kind dat ook komt, dat is een jongetje. Zijn vader doet iets waar, nou ja, wat niet iets bijzonders is, laat ik maar zo zeggen. Thuis hebben ze het helemaal niet zo breed. En dat kun je ook wel zien aan hem, aan zijn kleding. En ook aan de dingen die hij meeneemt naar school. Als het gaat om drinken of dat soort dingen. Er zijn maar goedkope spullen altijd. Nou, zo'n jongetje heeft grote kans dat hij, zeker ook in het begin nogmaals, wel een beetje voorbijgekeken wordt. Dat ze niet zo met hem omgang willen hebben. Nou, je komen zeggen we zulke dingen in de gemeente, maar ook op school dan. Dan doe je verkeerd aan. Want als je zo doet, dan oordeel jij over iemand op basis van zijn uiterlijk. Omdat die persoon er niet zo fijn uitziet, denk je, hij zal ook wel minder zijn. En dat is discriminatie. Een oordeel, een vooroordeel. En dan pak je Jacobus de Bijbel erbij. En dan zegt hij, hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, terwijl hij belooft degene die hem lief hebben. Dat is een weergave in wat eigen woorden, zeg maar, van wat Paulus schreef in 1 Korinthe 1 vers 26 over de niet vele wijzen, de niet vele edelen, het onedele der wereld en het verachten wat niet geacht is, dat heeft God uitverkoren. En wat dat betreft knoopt Jacobus dus gelijk aan bij de lijn die Paulus al heeft uitgezet. En hij gaat verder, hij zegt, de rijken, dat weten jullie toch ook wel, dat zijn nu juist die mensen die zo vaak in zijn tijd daar de armen juist onderdrukken. Mensen die uit zijn op hun eigen voordeel, hun eigen winst. En die juist niet naar anderen willen omzien. Die ook niet te beroerd zijn om arme weduwen voor de rechterstoel te halen. Nou, moet je zulke mensen nu gaan bevoordelen? Dan doe je de armen oneer aan. Want juist hier in de gemeente waar iedereen gelijk is. En waar iedereen leeft van genade. Zo is het toch. Dan zou het niet zo mogen gebeuren. En als je het toch doet, dan zondig je. Dan heb je misschien wel geen overspel gepleegd, maar dit staat eigenlijk gelijk aan doodslag. En wie in één gebod struikelt, die is schuldig aan alle geboden. Dan ben je een overtreder. Spreekt al zo en doet al zo. Gaat hem gemeente erom dat wie zegt dat hij gelooft, dat die persoon dan ook maar in de praktijk moet brengen. Als je zegt, Gods wet is goed, nou heel eenvoudig, leef er dan ook naar. God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Ik denk in die gemeente van Jeruzalem heeft dit schrijven van Jacobus diep ingegrepen. Want bij al die arme mensen daar bij elkaar is het helemaal niet ondenkbaar dat er zo'n rijke binnen zou komen en dat het zo met hem zou gaan gebeuren. Met een arme precies andersom. En gemeente ook vandaag de dag zou dat kunnen gebeuren. Misschien wel bij ons. Jacobus, hij is een man van de praktijk. Hij is iemand met een hele radicale boodschap. Net zo radicaal als ooit tegen Jezus was met de bergreden. En eigenlijk pakt hij ons vanmiddag ook beet. En zegt, luister eens, zo kan, zo mag het niet er aan toe gaan in de gemeente. En weet de gemeente, wij als kerk lopen wel dat gevaar vandaag de dag. Niet op dezelfde manier als daar in Jeruzalem natuurlijk. Maar het is wel zo dat, ja, kerkgangers in Nederland, dat zijn sociologisch gezien, gemiddeld genomen vaak meer de middenklasse. En voelt dan een arme drommel zich bij ons thuis. He, concreet, een asielzoeker. Iemand die gescheiden is en ook bepaald niet, ja, al te keurig leven achter de rug heeft, maar ja, die anders is geworden. Een gevangene die losgelaten is. Hoe voelt het gemeente voor ons aan als zulke mensen de kerk binnenkomen? Ja, ze zijn welkom, uiteraard, maar ze komen naast je zitten. Ze spreken je aan, ze willen contact. Jezus zocht zulke mensen op. Hoeren, tollenaren en zondaren. En niet per se de rijken van zijn tijd. Die waren er wel bij. Jozef en Arimathea had best wat geld. Nicodemus, Farizeeër, misschien ook wel. Maar over het algemeen niet vele wijzen, niet vele edelen. En dat is toch een voorbeeld voor ons. Wij mogen met ons persoonlijk leven en ons kerkelijk leven er best wel eens op nazien. Johannes, hij gaat nog een stap verder. Want zegt hij, wat heeft het voor zin, voor nut, als iemand zegt, vers 14, dat hij gelooft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Mensen die zijn er blijkbaar. Die geloven, dat zeggen ze althans, maar ja, wat je daar in de dagelijkse praktijk van het leven van merkt, ja, dat is de vraag. Neem het voorbeeld dat een van die arme mensen in de gemeente, en die waren er heel wat bij die gemeente in Jeruzalem, dat die broeder of die zuster, zo noemt Jacobus ze, broeder of zuster, dus het is echt wel een gezinsbetrekking zou je kunnen zeggen in de gemeente, huisgezin van God, dat zijn broeder of zuster naakt zou zijn. Dus die heeft geen goede kleding. Of er is gebrek, ze hebben geen eten. En er komt een gelovige bij zo iemand en die zegt met liefde en met meeleven in de stem, joh, ga heen. Je wordt warm. Je wordt verzadigd. Maar hij geeft niets. Hij heeft helemaal niets voor die armen over. Of wij, en mensen die nood hebben, en we zijn in staat om iets te doen, dat zijn we niet altijd, maar soms wel. Als wij alleen maar een arm om de schouder heen kunnen leggen, En we zouden zeggen, joh, ik zal voor je bidden en we gaan weg. Gemakkelijk. En de echte betrokkenheid, de echte liefde, die is er niet. Wat heeft daar zo'n uitspraak voor zin? Zo'n geloof dat geen werken heeft, voor Jacobus is zo'n geloof dood. En dat gemeente kan zomaar gebeuren. Dat er mensen zijn die alles weten, die al overal over mee kunnen praten. En over de kerk, en over het zuiver is en wat niet zuiver is. Maar in de praktijk blijft bij gepraat. Of mensen die praten over liefde tot elkaar, over meeleven. Maar het is ook alleen maar gepraat, want in de praktijk dan komt er ook niet zoveel van terecht. Dat is een groot gevaar. Jacobus is eerlijk, hij spaart ons niet. Hij zegt, het is dood. Een geloof dat zich richt op zichzelf, alleen maar uit is op het eigen heil, op het eigen gevoel. Dat niet omkijkt naar de naaste, dat zich niet bekommert om mensen in de ellende, dat geen jas werpt over blote schouders, dat geen steen brood over heeft voor een hongerige mens. Dood. In vers 18 komt er een gesprek. Dan komt er iemand, Johannes, die Jacobus invoert, in vers 14, iemand die zegt bij die persoon van vers 14, die wel gelooft, ook al had hij de werken niet, hij zegt, dat zei u wel, dat u de werken, dat u geloofde, maar waar blijkt dat uit? Dat is een heel moeilijk stukje om dat te verstaan. Het is misschien iemand die Jacobus hier naar voren haalt, die Joods is. In Jeruzalem zou dat goed kunnen natuurlijk. En die brengt dat bezwaar naar voren, wat je altijd hoort. Dat als je alleen maar geloven hoeft om zalig te worden, dat je dan ook net zo goed maar erop los kunt leven. Dat je maar net zo goed kunt doen en laten waar je zelf zin in hebt. Maar wat is zo'n geloof, zegt deze man. Dat is een Joodse man die dan tegen die christelijke leer ageert. Wat is zo'n geloof zonder werken? Geloof moet blijken. Hij zegt, toon het maar. Iemand gemeente valt Jacobus dus eigenlijk bij. Als je geloof hebt, laat het dan maar zien. Want de duivelen, die geloven ook in God. Maar die sidderen erbij. Die zijn helemaal verstart van angst. Want hun geloof is een geloof zonder de werken. Zij weten wel dat God bestaat. Daar zijn ze helemaal van overtuigd. Maar dan, wat doet het in hun bestaan? Nou, blijkbaar niets. Maar ze weten wel dat God hen eenmaal ter verantwoording roepen zal. Nou, zij geloven. U gelooft. Ik geloof. Wat is nu het verschil? Ja, er zijn dus die werken. Die kun je losmaken van elkaar. Geloof en werken. Wie leeft uit het werk van de Heer Jezus Christus, onze Heer der Heerlijkheid, zegt vers 1. De heerlijkheid waar je dan in delen mag, die zal net als Hij ook goed willen doen. Ook de wet willen volbrengen. Geloven, de duivel doet het ook. Maar hoe krijgt het gestalte? Dat is het punt. Er wordt gemeend ook gedoeld op Deuteronomium 6. U weet wel die oud-Israelitische geloofsbelijdenis, het Shema. Hoor Israël, de Heere, onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heer uw God lief hebben, met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. De teksten van mijn geloofde las ik, dat daar de duivels voor op de loop gingen. Als iemand bezeten was van de duivel, dan werd die tekst als een soort formule uitgesproken soms. En dan gingen die duivels weg, dacht men. In elk geval, als uw geloof anders is dan het van de duivel, laat het maar zien uit te werken. Toon het maar uit uw barmhartigheid, uit uw liefde. Want je kunt het wel zeggen dat je gelooft met het hart, maar wat hier zit, dat is verborgen voor een ander. Het moet gestalte krijgen in het leven. Een voorbeeld wordt genoemd van Abraham, die bereid is om Isaac te offeren. Ook al wist hij dat de Heere geen mensenoffers wilde. En ook al was Isaac de zoon van de belofte. Dan ging hij weg. Hij had alles tegen Abraham. Maar hij geloofde de Heere. En er kwam niet beschaamd meer uit. Isaac zei, Mijn vader, waar is het offer, het dier van het offer? De Heer zal erin voorzien, mijn zoon. En het gebeurde ook. Een lam in plaats van Isaac. Ander voorbeeld. Rahab, de hoer, publieke vrouw. Jericho, bordeelhoudster of zoiets. Zij geloofde ook dat de Heer Jericho had gegeven aan Israël. Het heeft zij de verspieders verstopt en in de volgende dag door een andere weg laten vluchten. En dat zij dat deed, dat rekende de Heer haar tot gerechtigheid, zodat ze zelfs later mag staan in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ziet gij daar nu, vers 24, dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? Dat is de boodschap. Uitgebreid door Jacobus, geïllustreerd en toegelicht met voorbeelden uit de Bijbel en met voorbeelden uit het gewone alledaagse gemeenteleven, de rijken, de armen, discriminatie van voedsel, de kleding, die dingen, om te laten zien of ons geloof waar is, ja of nee. En gemeente, pas op. Jacobus bedoelt hier niet vanuit een wettische gezindheid om goede werken te gaan doen en dan te kunnen besluiten, nou ja, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan en zus en zo. Dat je dan als een soort van fariseeën zou kunnen beslissen, nou ja, het zit wel goed met mij. Nee, dat niet. Want dan word je weer op jezelf teruggeworpen. Jacobus, hij is geen moralist, hij is niet iemand die met het vingertje staat te zwaaien. Maar hij wil wel benadrukken, als er echt geloof is, dus niet zoals bij de duivelen, maar als het echt waar is, dan wordt het duidelijk in onze werken. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Het geloof en de werken, dat is een soort van twee-eenheid. En je kunt misschien nog zo mooi praten. En je kunt nog zo goed andere mensen onder de indruk brengen. Maar het is gewoon heel concreet en heel eenvoudig. Heb je steeds brood over voor de armen? Wil je ze kleden? Dat is nu geloof. Want dat gaat in de navolging van Christus. Geloof, met de Paulus schrijft, even terug naar Paulus. Geloof dat door de liefde werkt. Niet alleen gaat het hier over de verhouding tot de naaste. Want het voorbeeld van Abraham maakt duidelijk dat de Heer ook op een andere manier kan beproeven of ons geloof echt is. Hij moest Isaac offeren. Dus het kan ook zijn dat wij worden beproefd in andere dingen van het leven. Niet alleen bij naaste liefde, maar hoe je leven verloopt. Bij ziekte en bij moeilijkheden op school. Of als andere tegenslagen zijn, gemeente, hoe zijn wij dan? Hoe zijn wij dan? Verwachten wij het ook dan concreet, geloofsmatig van de Heer? Blijven wij ook dan tegen alle ervaring in, tegen al het zichtbare in, toch roepen naar omhoog? En smeken, Heer, gedenk mij naar uw barmhartigheid. Het is een beetje een ouderwets woord, maar ik vind het hier toch wel mooi eigenlijk. Dat nochtans van het geloof. Dat nochtans, ondanks alles, het van de Heere blijft verwachten. Dat is ook een vrucht van het geloof. Met Jacobus. In onze tekst richt zich heel persoonlijk in het woord tot ons. Hij zegt, ziet gij daar nu? Vraag. Ziet gij daar nu? Ziet u het ook? En jij? En ik, gemeente, begrijpen wij het? Verstaan wij dat bij het geloof het wezenlijk is de werken? Omdat het anders een dode boel is. Uit de werken gerechtvaardigd worden betekent hier dat je niet voor God kunt bestaan als wij geen levend geloof hebben. Ziet gij dan nu? Verschil met Paulus, dat is tegen welke achtergrond je eigenlijk spreekt. Weet je, Paulus had te maken met mensen die zoeken door goede werken zalig te worden. Hij was ook van afkomst een fariseer. Mensen die dachten, nou ja, je moet zelf wel iets doen. En hoeveel mensen ook vandaag de dag niet zo ten diepste uiteindelijk. Dat je toch voelt van, ja, ik moet dit en ik moet dat en dan kun je er eindeloos mee bezig zijn. Maar dat is dan een bevrijding. En wat is er dan heerlijk als de apostel ons dat allemaal afneemt en zegt, u, jij van jezelf, verdoemelijk voor God. En uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En dan wijst hij een andere weg. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij dat uw leven verdiend is op Golgotha. Dat je daar zelf niets hoeft bij te doen, maar dat het geschonken wordt uit genade alleen. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is het waar het dan om draait. En waarom je hoop mag hebben, eenmaal binnen te gaan in de hemelse heerlijkheid. En daar genieten mag van het altijd samen zijn met de heiland. Van aangezicht tot aangezicht, gemeente. Dat moet iets heerlijks zijn. En als je daar uitzicht op mag hebben, dan zul je nu willen zijn als Christus. Dan is er verlangen om zijn beeld te vertonen. Zijn beeld gelijkvormig te zijn. Dan neem je geen loopje met Gods wet. En dan heb je wel degelijk verlangen om te leven naar zijn geboden. Niet in sommigen, maar in allen. Dat valt wel eens tegen. Dan voel je dat je niet onderstaan bent van jezelf. En dat er altijd de zonde blijft die zo geducht op kan spelen. Maar dan is en dan blijft het rijk. Dat Paulus ons voorhoudt, de Romeinen 7. Van het goede wat ik wil, maar wat ik niet doe. Het kwade wat ik niet wil, maar dat ik wel doe. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dan voel je daar de nood. Het lichaam van deze dood. Maar hij wijst wel de weg. Ik dank God. Door Christus Jezus, onze Heer. Gemeente, mag het genade zijn. En genade blijven. En dan mag je weten, ondanks wie ik zelf ben. We zullen niet mij van harte leid zijn. Ik heb genade bij God. En niets zou me kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Maar als er mensen komen die zeggen, oh, als het zo ligt en als de werken niet rechtvaardigen, als die niet nodig zijn, maar alleen het geloof, oh, dan hoef ik mij dus helemaal niet meer ergens druk om te maken. Verwijt van Joodse zijde. Het verwijt wat je ook vandaag de dag nog vaak kunt horen. Maar dan komt Jacobus in actie. Bij zulke mensen. Waren christen misschien. Nou, er waren de Joden die dat gezegd hebben in die tijd. Dat je daar niet om druk hoeft te maken. Ook die goede werken. Doe maar waar je zelf zin in hebt. Je gelooft toch. En dan word je toch behouden. En het bloed heeft gevloeid. En het kruis heeft er gestaan. Nou, klaar. Jij bent zondaar. Hij is voor zondaar gekomen. Mooi. Gemeente hier tegen waarschuwt Jacobus. Toen, zijn gemeente, ook ons, het antinomianisme. Het tegen de wet zijn. Dat is vandaag de dag denk ik net zo'n gevaar als vroeger. Levensgroot gevaar dat je denkt, ach, komt allemaal niet zo precies. De werken, ze doen er niet toe. Dus laat maar zitten. En je kunt wel de mond vol hebben over van alles en nog wat. Maar in de praktijk van het leven, nou ja, dan leef je maar een beetje ginds af aan. Dat doe je net waar je zelf zin in hebt. En dan kun je zeggen, ja, als je het anders doet. Ja, er zijn zulke wettische mensen die hebben niet de vrijheid die ik heb. We leven niet onder de wet, maar onder de genade. Misschien kent u wel het boekje van Dietrich Bonhoeffer. Navolging heet het. 9 april 1945 is hij door de Duitsers opgehangen omdat hij meegedaan had met een aanslag op Adolf Hitler. Navolging van Christus. Hij begint zijn boekje gemeente met dit punt, het punt van Jacobus eigenlijk. De rechtvaardiging die men dan ziet als een voldongen feit. het liberalisme en de theologie van zijn dagen, dat zich nergens meer druk om maakt. Want je bent gered, je bent zalig, nou, klaar. Maar dat was ook wat kosten kan. Dat is een ander verhaal. Nee, gemeente heeft het in zijn leven ook wel duidelijk gemaakt. Wat navolging in kan houden, soms zelfs in zijn geval de dood. Leven met de Here, wat consequenties heeft voor onze alledaagse levenspraktijk. Navolging van Christus die immers zelf het heil van zijn naaste op het oog heeft gehad. Christus, gemeente, die voor ons de dood is ingegaan. De Here der heerlijkheid, zegt vers 1. Onze Here en zijn heerlijkheid waar de kerk in delen mag. En dan wil zijn kerk, als het goed is, ook niet anders leven dan zo, zoals het daarbij past. Tussen Paulus en Jacobus zit verschil. Dat klopt. En het blijkt ermee een moeilijk punt, dat besef ik. Maar het heeft wel te maken met de context waarin zij werkten en predikten. En het is allebei actueel. Het is allebei voor ons vandaag van belang. En als u ermee zit, of u behouden kunt worden zonder de werken van de wet, dan zeggen ze denk ik allebei ja. Maar als Paulus dan bij ons iets bespeurt, dat we zelf iets zouden willen aanbrengen, dan beklemtoont hij, uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En de hele wereld is voor God verdoemelijk. En je kunt wel denken, ik moet dit doen, of ik moet dat doen, en daar vertrouwen. Maar dat is zandgrond. De rechtvaardigheid Gods, de rechtvaardigheid waarmee je voor God kunt bestaan, is geopenbaard in Christus, uit geloof tot geloof. Paulus' accent. Jacobus, als hij bemerkt bij ons dat de beleving van het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze gaat ontbreken. Als hij merkt dat wij niet meer zo zwaar tillen aan de goddelijke wet die ons veroordeelt, die ons verdoemt. Als wij denken, nou, dan kun je wel een loopje meenemen. Dan schrijft hij dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt. En niet alleen uit het geloof. En dan bedoelt hij het zo. Geloof moet een levend geloof zijn dat je hele bestaan doortrekt. En dat blijkt dat geloof wordt gerechtvaardigd als er die werken zijn. Een levend geloof werkt. En een dood geloof, ja, dat werkt niet. En dat wordt dan ook niet gerechtvaardigd in die zin dat daarmee dus wordt duidelijk gemaakt dat het een bewijs is van de echtheid van het geloof. Ziet gij daar nu? Vers 24. Weet gij, u, jij, zien wij het? Het is een vraag, onze tekst. En dat betekent, daar moet je toch een antwoord op geven. Het is misschien een retorische vraag, maar die wil je dan hoe dan ook aan het denken zetten. Het zou heel fijn zijn als we zouden zeggen, ja, ik geloof in God. Maar dan is gemeente de volgende vraag van Jacobus, wordt het gezien in het leven? Omdat het anders niet deugt. Omdat het anders niet goed is. Je kunt jezelf zo mooi voordoen, maar uiteindelijk helpt het je dan niets. Maar misschien dat u of jij dan wel zegt, als ik zo over Jacobus nadenk en over Paulus nadenk, en vooral Jacobus, dan komt er bij mij heel wat twijfel boven. Vanwege dat punt van die werken. En die tekst van Jacobus doet mij wel heel erg zeer. En die tekst van Jacobus, die maakt mij bijzonder onrustig. Moet ik dan de kerk uitgaan straks en in de komende week maar gaan proberen om werken te doen? Ik van mezelf, is je eigenlijk tot nu toe alleen maar zonde in mijn hart. Nee, gemeente, ik zei al, geen moralisme en geen wetticisme. En dan wil ik je heen wijzen, de weg naar hem, naar de Heer Jezus Christus. U zult dus een arme zondaar, maar bij hem terecht moeten komen. die eens naar deze wereld kwam. Jacobus schreef over dat omzien naar het onedele, naar het dwaze, naar het verachten. Dat heeft hij gedaan, zei ik. Omzien naar ellendigen en armen. Mensen die rijk zijn in zichzelf, ja, die ging hij voorbij. En de armen, die had hij op het oog. Die zijn bij hem op de juiste plek. En dat is nog zo. Want hij nodig komt tot mij, die vermoeid en belast zijt, ook onder het juk van de wet. En ik zal u rust geven. En wat gemeente wij van onszelf uit niet kunnen, dat kan hij wel. Ons zijn genade geven. Bij hem klop je nooit te vergeefs aan. En dan denk ik aan wat Paulus schrijft in Efeze 2. Hij schrijft over de genade van God, ons geschonken in de Heer Jezus Christus, maar ook in dat stukje over de goede werken. Die heeft God voorbereid opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Nou, en dat mag je van de Heer Jezus verwachten. Als het gaat om het geloof. Geloof door de liefde werkt. Ik meen dat hij dat doen zal. Uit zijn genade. Als je genade mag kennen. Echt genade. Dan komt de rest vanzelf. Want God heeft die goede werken voorbereid. Dan werkt het in de praktijk. Ja, dan word je een gunnend mens. Dan krijg je liefde tot de naaste. Als je iemand tegenkomt in nood, dan zeg je: mijn Heere en mijn Heiland heeft mij geholpen. En dan help ik u en jou nu ook. Niet omdat ik het zo nodig moet. Niet omdat ik zo nodig daar bepaalde verdiensten mee moet aanbrengen. Maar omdat ik het zo graag wil. Niet omdat ik er zelf wat mee worden moet. Niet dat ik mezelf mee als een fariseer tentoon moet spreiden. Op de borst moet gaan slaan. Want die twee mensen in mij, die houdt mij wel klein. Die zorgt ervoor dat ik besef dat ik het ook alleen maar van genade moet hebben. Maar ik mag weten bij mijn zaligmaker uit te mogen komen. En hij zal het maken. Die het zelf gezegd heeft. Maak de boom goed. Dan is de vrucht goed. Uw vrucht is uit mij gevonden. Gemeente de Heere der Heerlijkheid. Staat er zelf voor in. Hij zal het maken. Spanning. Paulus. Jacobus. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Heer. Waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Amen. We zingen in gemeente met elkaar uit Psalm 119. Ik ben een vriend, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Hoef ik iets van die gemeenschap der heiligen. Psalm 119, vers 32. Wij zullen wij danken en ook bidden. Heren, wij naderen tot u in het gebed. En uw woord is uitgegaan over het geloof, de werken en zijn aangelegen punten. We kunnen worstelen met de zon in ons leven, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven. En als wij dan Jacobus lezen, dan kan het ons verschrikken en terneerdrukken. Maar, Heer, dan worden wij gewezen dat Paulus schrijft dat het nooit iets is van onszelf, maar dat het genade is van begin tot einde toe. En dat ook de goede werken bij u vandaan komen, dat gij ze voorbereid hebt en zorgt dat uw kerk daarin wandelt. Dat is bevrijdend en dat is rijk en heerlijk als we daaruit mogen leven, ondanks wie wij zijn. En dan weten we dat Paulus zegt, ik ellendig mens. Maar ook ik dank God voor Christus Jezus, onze Heer. Heer, geef dat leven met u. In die zin. Maar anderzijds ook. Is het buitengewoon scherp en ontdekkend wat Jacobus schrijft. Als wij in de zonde leven en zeggen dat wij geloven en ons om de zonde niet druk maken, of hooguit om een paar van onze zonden, is het woord scherp, ontdekkend. Uit het ontbreken van de werken zal dan blijken dat ons geloof niet klopt en niet deugt. Heer, dan is het niet goed. Dan kunnen wij voor u niet bestaan. En geef dat het woord vanavond die uitwerking mag hebben die het nodig heeft in ons leven. Een vertroosting als we horen van Paulus, maar ook van vermaning als we horen van Jacobus. En dat we ons bekeren zullen tot u. En dat we leren niet te bouwen op onszelf, op onze werken, want dan hoeven de werken geen zelfstandige aandacht, maar dat we leven uit genade en het in uw hand mogen geven. We mogen weten, daar is het goed. Onze Heiland, onze Heere der Heerlijkheid, hij zal er wel voor zorgen. Daar heeft hij wel middelen voor, dat ook in onze levens die werken er zullen zijn. Niet dat wij als een fariseer naar zullen kijken, erop zullen steunen, maar misschien wel eens een keer met blijdschap, met verwondering mogen zeggen, kijk, de Heer heeft ook in mijn leven willen werken. Word je daar niet groot mee, maar het verwondert en het verootmoedigt, want ik van mijzelf was er heel anders geneigd. Heere, genade, geef dat het in ons leven mag zijn van begin tot het einde toe. En dat het ook door anderen bemerkt mag worden. En dat in die zin onze werken ons rechtvaardigen. Omdat zij duidelijk maken dat het geloof echt is. Heer, het luistert nou. Het is moeilijk. Maar geef het ons te verstaan. Ziet gij dan nu? Heer, ge met ons mee als we deze plaats verlaten. Schenk u zegen in de week die voor ons ligt. Wees met onze kinderen en met onze jongeren, met de jeugd. Zegen hen als morgen de school of onze opleiding weer begint. Ga, Heer, met hen mee en geef hen alles wat we moeten doen, wat zij moeten doen, uw zegen te mogen ontvangen, opdat ook het allemaal gelukken mag. Wees hier ook met hen die in het onderwijs werkzaam zijn. Zegen ook hen in de verantwoordelijke taak op hun schouders gelegd. Heer, geef ook dat zij in school, lesgeven ook iets mogen laten zien van de liefde van u. Onze kinderen ook echt christelijk onderwijs mogen ontvangen. Heer, geef het ook in die dingen om Jezus wil. Zo leggen wij, Heer, deze dienst in uw handen terug. We bidden u, vergeef het verkeerde tekort, het zondige, ook het gebrek dat er altijd is in spreken, in luisteren. En Heer, hoor ons gebed, neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Tot zijn gemeente Psalm 72 van vers 7 en ook vers 11. Psalm 72 vers 7 en 11. Gemeente, ga alle heen in vrede. Laten wij bidden om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij. Al de eer. Amen.